Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder Klaus uit Harkema voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Arend Jan Wening. De collect is voor eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar zuster Jikke de Boer uit Harkema, die afgelopen vrijdag jarig was. Broeder Simon Oevering uit Twijsel, die vandaag zijn 90ste verjaardag viert. En ook zijn de bloemen vandaag voor onze voorganger, broeder Klaus, die vandaag ook zijn verjaardag mag vieren. Maandagavond is er cursus De Toekomst in de zaal van de kerk, aanvang 7:30. Zaterdag 1 april is er synodevergadering in Assen, aanvang 9:30 ochtends. Volgende week zondagavond is de gesprekskring achter in de zaal van de kerk en deze begint ook om 7:30. Na de dienst is er koffiedrinken. Deo van Lente is er volgende week zondag dienst om 10:00, waarin dominee Maliepaard uit Barneveld hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 100 en alle versen.
Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten. En dat we ook vandaag onze Heer mogen ontmoeten. Zullen we eerst een moment stil zijn en een zegen vragen voor deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade en vrede zij ons van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag er zitten. Ja, we naderen Goede Vrijdag, we naderen Pasen, nog enkele weken. En als verootmoedigingslied is gekozen voor het lied uit de evangelische liedbundel, lied 114. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, als ik hoor wat Jezus sprak voor zijn oog aan het kruishout brak. Evangelische liedbundel 114, alle versen. Zullen we samen bidden? Ja, Vader, zo komen wij tot u en we willen u dankzeggen. Dankzeggen voor die grote genade dat u uw Zoon hebt gegeven. En dat hij dat ook op zich heeft genomen. Heer, wat geweldig te weten dat wij kinderen van u mogen zijn. En dat wij genade ontvangen. Door Jezus Christus, doordat Hij gestorven is daar aan het kruis. Heer, wat een wonder van genade, waar wij elke keer weer bij stil mogen staan. Op al die momenten dat het ons aangrijpt, dat wij U weer vergeten zijn, dat wij niet voor U zijn opgekomen, dat wij weer verkeerde dingen hebben gezegd. Dat wij u niet groot hebben gemaakt. U die het wel verdient. U, onze Vader, onze Schepper. En Heer, ook al die momenten dat wij een ander ook verkeerd hebben gedaan. Heer, we dragen dit alles aan u op. En we zijn dankbaar. Dankbaar voor die genade die u ons geeft. Altijd weer. Want Heer, als we zo terugkijken naar de afgelopen week, dan weten we het en dan beseffen we het steeds weer opnieuw. Dat er verkeerde dingen waren. In onze woorden, in onze gedachten, in dat wat we allemaal hebben gedaan. Ieder op zijn eigen plek. In de thuissituatie of op school of op die dagen dat we aan het werk waren. Heer, u bent ons nabij. Steeds weer. Ook in teleurstellingen en zorgen. En al de vragen die we misschien hebben over de gezondheid. Maar ook op die mooie momenten dat we blij mogen zijn. Heer, we willen u zo danken vanmorgen. Daarmee, met zang en muziek. Ook deze morgen willen we luisteren naar uw woorden. Naar de woorden die wij mogen lezen uit de Bijbel en die we ook mogen overdenken. Heer, u kent ons en we leggen alles bij u neer voor deze morgen. Voor ons, zoals we hier bijeen zijn vanmorgen als gemeente en ook al degenen die met ons verbonden zijn, die misschien later deze dienst beluisteren. Hier wereldwijd komen er zoveel mensen bijeen op deze eerste dag van de week, deze zondag. Om u groot te maken, om u te loven en te prijzen, wilt u zegenen en aanwezig zijn op al die plekken. Zodat ook wij tot een zegen kunnen zijn voor de mensen om ons heen. We leggen dit bij u neer, om Jezus Christus wil. Amen. In Jesaja 1 lezen we een paar woorden. Daar staat in vers 18... Kom nu, laten we samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Een rechtszaak. Wij staan voor het gericht. En dan komt er een uitspraak. De uitspraak is, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. En dat niet voor onszelf, door onszelf, maar door Jezus Christus. En daar mogen we dankbaar voor zijn. En dat mogen we ook laten zien. En we mogen nieuwe mensen worden. En daarvoor wil ik u een gedeelte lezen uit de brief van Paulus aan de Colossenzen, Colossenzen 3. Vanaf vers 5 tot 15. Daar gaat het over de oude en de nieuwe mens. De zondige mens en de mens die weet dat hij vergeven is en dat hij in dankbaarheid mag leven. En dat hij als nieuwe mens een andere jas mag aandoen. Nieuw geboren is. Daar staat het volgende. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u nog in die dingen leefde. Maar nu legt u ook al deze dingen af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden of onbesneden, barbaar of skiet, slaaf of vrije, maar Christus is alles en in allen. En bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid en nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam, als één gemeente, geroepen bent. En wees dankbaar. Willen we nu als antwoord hierop zingen uit Psalm 121, de versen 1, 3 en 4. We willen direct een gedeelte lezen uit de Bijbel, maar eerst vragen om het licht van de geest. Ja, Vader, we komen wederom tot u. En Heer, we willen nu de Bijbel openen en een gedeelte lezen om die te overdenken. Maar wilt u werken met uw geest? Wilt u aanwezig zijn? Wilt u geven dat wij de woorden die gelezen worden, dat we die mogen begrijpen, mogen verstaan, dat het ons wat mag doen, dat het ons raakt in ons hart, zodat wij erdoor versterkt worden, dat wij weer verder kunnen, ook deze komende week. Heer, wij hebben uw geest daarvoor nodig, zodat de stemmen die in ons hart leven, de gedachten die we hebben, zodat die zich op u kunnen richten. Wilt u zo uw zegen geven in de woorden die gesproken worden en het luisteren naar uw woord. We vragen dit alles en danken u om Jezus Christus wil. Amen. Arno de Vries, die is vanmorgen onze lector, en die zal bijbelgedeelte lezen wat we vanmorgen willen overdenken. En dat is uit Marcus Markus 10, de versen 32 tot 34 en daarna nog 46 tot 52.
Markus 10, vers 32 tot en met 34. De derde aankondiging van het lijden. Zij waren onderweg, opgaande naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen uit, en zij waren verbaasd. En zij, die volgden, waren bevreesd. En wederom nam hij de 12 terzijde, en begon tot hen te spreken over hetgeen over hem zou komen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem overleveren aan de heidenen. En zij zullen hem bespotten en hem bespuwen. En hem geeselen en doden. En na 3 dagen zal hij opstaan. En nu 46 tot en met 52. De genezing van Bartimeus. En zij kwamen te Jericho. En toen hij met zijn discipelen en een talrijke schare uit Jericho vertrok, zat de zoon van Timaeus, Bartimeus, een blinde bedelaar aan de weg. En toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen, Zoon van God, Jezus, heb medelijden met mij. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Doch hij riep des te meer, Zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus stond stil en zeide, roep hem. En zij riepen de blinde en zeiden tot hem, houd moed, sta op, hij roept u. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? De blinde zeide tot hem, Rabboni, dat ik ziende worde. En Jezus zei tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg.
Luisteren we dan nu naar het Biemerlied voor vanmorgen. Dat is uit de Evangelische Liedbundel, lied 352. Heer, ik prijs uw grote naam. U daalde neer van de troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg u de pijn. Van het kruis naar het graf en uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.
Thank you.
Vanmorgen willen we dat gedeelte overdenken wat gelezen is uit Markus 10. En we willen als antwoord op de verkondiging zingen uit de evangelische liedbundel lied 203. Genade zo oneindig groot. Ja, broeders en zusters, jongeren en ook allen die hier vanmorgen zijn, maar ook de luisteraars straks thuis. We volgen vanmorgen in deze tijd, in deze 40 dagen tijd, Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. En we staan even stil bij een ontmoeting met de blinde Bartimeus. En centraal staat vers 50a. Daar staat: hij wierp zijn mantel af. Een paar weken geleden kwam onze buurman even bij ons aan de deur. Een van hun kinderen woont in Griekenland. En hij vertelde ons dat zijn vrouw daar naartoe was. Want ze waren weer Paken en Beppe geworden. Nou, en dan maar Beppe hinnen. Het was een meisje. Maar, en dat vonden wij toch wel heel bijzonder, ze had nog geen naam. Het blijkt dat ze daar in Griekenland 40 dagen wachten voordat de naam bekend wordt gemaakt. Die eerste 40 dagen heet een jongetje Babies en een meisje Beba. Baby dus. Maar niet alleen bij geboorte, maar ook bij overlijden komen we dit daar tegen. Want 40 dagen na het overlijden is er dan altijd een herdenkings- en dankdienst. 40 dagen later. Blijkbaar zijn die 40 dagen helemaal verweven in al de gebruiken, allerlei tradities. En het komt voort uit de vroegchristelijke kerken, de Oosterorthodoxe kerken en de Rooms-Katholieke kerk. We zitten nu in die 40 dagen tijd, de vastentijd, zoals het ook genoemd wordt, de periode waarin we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. En dat getal, die 40 dagen, komen we in de Bijbel heel vaak tegen. Denk aan Mozes. Hij was 40 dagen in de woestijn. Hij was op de berg Sinaï, 2 keer een periode van 40 dagen. De 12 discipelen, 12 verspieders verkenden 40 dagen lang het beloofde land. En de stammen van Israël werden 40 jaar op de proef gesteld in de woestijn. Nineveh kreeg 40 dagen tijd voor berouw. Dat was de boodschap die Jona bracht. En ook Jezus. Hij was 40 dagen in de woestijn en werd verzocht door de Satan. Die 40 dagen periode, het is een bezinningsperiode als een soort voorbereiding. Voorbereiding op het lijden van Jezus, maar ook op Pasen, op de opstanding. En dat is nu nog enkele weken. Het is voorbereidingstijd. En we hebben gelezen uit Markus, dit evangelie, dat Jezus zijn discipelen ook voorbereidt op dat wat er zal gebeuren, nu ze opgaan naar Jeruzalem. Er staat dat Jezus wederom hen nog een keer terzijde neemt. Want dat is dan al de derde keer. De eerste keer dat Jezus hen vertelde, met hen spreekt over het lijden en sterven, dat is daar helemaal boven in Israël, dat is bij Caesarea Philippi, daar bij de bronnen van de Jordaan, bij Banias. Daar komt Petrus tot de belijdenis. Gij zijt de Christus. En Jezus legt daar uit wat er zal gebeuren en onderwijst de discipelen met de woorden: laat wie achter mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. En de tweede keer waren ze vanuit dat gebied waar de Jordaan ontspringt, afgezakt naar het meer van Galilea. Daar discussiëren de discipelen met elkaar wie de belangrijkste van hen was. Maar Jezus legt dan uit, als iemand de eerste wil zijn, dat hij dan de laatste van allen moet zijn. Dat hij dan dienaar moet zijn, dienstbaar zijn aan anderen. Niet vooraan staan, maar juist een ander naar voren schuiven. En Jezus neemt dan een kind en plaatst die in hun midden. Dan trekken ze verder, langs de Jordaan en komen uit in Jericho. En Jericho, dat ligt zo ongeveer op dezelfde hoogte dan Jeruzalem. En vanaf Jericho is er een weg die oploopt vanuit dat Jordaandal omhoog naar Jeruzalem. En daar neemt Jezus de discipelen nog een keer apart. Blijkbaar is het nodig om het nog één keer goed duidelijk te maken. Want zij verwachten dat Jezus koning zou worden, dat hij het volk zou verlossen van de onderdrukking van die Romeinen. Dit was de lang beloofde Messias, de zoon van David. En in dat beeld paste helemaal niet het lijden, bespotten, geestelen en gedood worden. Want dat zou toch niet gebeuren. Jezus had wel laten zien tot hoeveel hij in staat is. En dan spreekt hij nu over gedood worden. Of ze het begrepen hebben, of het wel goed op dat moment tot hen doorgedrongen is. Het was in elk geval nodig om het nog een derde keer uit te leggen, zodat hun ogen geopend zouden worden. En zo zijn ze samen onderweg naar Jeruzalem. Het is een drukke weg. En daarom zat daar ook een blinde bedelaar. Het is Bartimeus. Bartimeus. Bar, dat betekent zoon van. Zoon van Timeus. Dat was de naam die hij bij zijn geboorte gekregen heeft. Of misschien ook wel niet. Eigenlijk heeft hij geen naam. Bartimeus, zoon van Timeus. Dat was de naam die ze tegen hem zeiden. Hij was blind. Was hij wel een tel? Had hij misschien daarom geen naam? Dat hij blind was, was voor hem in vele opzichten een ramp. Want om in leven te blijven, is hij afhankelijk van de goedheid van anderen. Hij kan niet anders dan bedelen. En hij slijt zijn dagen hulpeloos langs de weg. Hij zit letterlijk aan de kant. Hij doet niet meer mee met het echte leven. En dat echte leven, dat trekt dagelijks in een stoet aan hem voorbij, elke dag weer een lange rij. Pelgrims, want het is nog één dagreis, zo'n 30 kilometer naar Jeruzalem. Een reis die Bartimeus nooit zal maken, want hij zit aan de kant van die weg. Hij is veroordeeld tot zitten en wachten en hopen op een aalmoes. Je zou toch moedeloos worden en wanhopig. Daarin is hij niet alleen. Want ook in deze tijd zijn er velen die aan de kant zitten, die uitgerangeerd zijn. Misschien door ziekte of door een handicap, geen werk meer hebben. Misschien kun je de druk van het werk niet aan. En de druk van de omgeving. En met een burn-out kom je dan thuis te zitten en je doet niet meer mee. Zoiets kan ook een hele diepe oorzaak hebben. Het kan ook iets zijn wat in het verleden gebeurd is, wat na jaren naar boven komt en wat je niet kunt verwerken. Of de leeftijd die zorgt ervoor dat je in moet leveren, dat je niet meer mee kunt komen. Je staat aan de zijlijn en je doet niet meer mee, je voelt je nutteloos. Wat voor zin heeft nog het leven? En probeer dan maar uit zo'n uitzichtloze, onzekere situatie er weer bovenop te komen, om dan weer levensmoed te krijgen. We hebben ervan gezongen, ik zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Misschien herkent u zichzelf hierin. En mocht dat niet zo zijn, dan is er vast wel iemand in uw familie of vriendenkring, of hier iemand zelfs in de gemeente, die hulp nodig heeft. Bartimeus, hij zal ook vaak gebeden hebben. Heer, waarom toch? Kunt u voor een verandering zorgen? Wat zou ik graag kunnen zien? En wat zou hij ook graag die Jezus van Nazareth willen ontmoeten? Hij is dan wel blind, maar zijn gehoor is nog goed. Hij hoorde de mensen wel over Jezus. Jezus, een bijzonder mens met goddelijke krachten, hoorde hij, waardoor doven, lammen, melaatsen en ook blinden worden genezen. Dat moet wel de beloofde Messias zijn, de zoon van David. En dan, terwijl hij daar zit, hoort hij rumoer. Er komt een grote groep mensen aan. Hij hoort ze wel. Hij hoort dat vanuit de verte. Wat zou dat zijn? En hij vraagt aan een paar voorbijgangers, wat is dat voor lawaai allemaal? Wat komt er allemaal aan? En dan zeggen ze, Jezus komt eraan. En hij kan er bijna niet geloven. Jezus. De tranen springen in zijn blinde ogen. Jezus, want die zou hem kunnen redden. Alleen Jezus, hij zou hem beter kunnen maken. Maar tussen al die mensen door zou hij nooit Jezus kunnen bereiken. En daarom schreeuwt hij het uit. Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. Het is de schreeuw van een hulpeloze. Iemand die zo diep in de ellende zit. En alle leed en moeite en verdriet, dat komt in die roep naar buiten. Heb medelijden met mij. Heer, help me, ontferm me toch. De mensen, ze staan in de weg. Ze helpen hem niet overeind om hem naar Jezus toe te leiden. Ze snauwen hem zelfs af dat hij zijn mond moet houden. Dat zet ons ook tot nadenken. Staan wij ook al die mensen die hulp nodig hebben, die Jezus nodig hebben, niet in de weg? Zien we ze wel zitten, daar aan de kant? Merken we het hulpgeroep wel op? Of zijn we zo druk met onze eigen zaken, met onszelf? Blokkeren we de weg naar genezing, naar bevrijding uit de problemen waar iemand in verstrikt kan raken? Of pakken we ze bij de hand en brengen we ze bij Jezus? Ja, misschien is er hier wel iemand in de kerk. Of luistert u thuis en ervaart u dat u wordt tegengehouden, dat uw hulpgeroep niet gehoord of gezien wordt. Wat zal Bartimeus teleurgesteld zijn door al die opmerkingen en die reacties? Zijn enige kans om Jezus te ontmoeten, en die wordt geblokkeerd. Wanhopig roept hij nog luider. Gelukkig, Jezus, hij hoort. Hij hoort ook ons. Uw, jouw en mijn hulpgeroep. Ook al denkt u, ook al denk jij, dat hij je niet hoort. Dat hij je niet opmerkt, omdat je aan de kant zit. Ook al denk je dat hij je gebed niet hoort en je tranen niet ziet. Jezus, hij ziet En hij hoort je. We zingen er ook wel van. Er is een God die hoort. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart. Er is een God. Er is een God die hoort. Stort bij hem uit, o mens, toch uw hart. Er is een God die hoort. En dwaal niet in duister, ga niet alleen, maar zoek het heil bij Jezus alleen. Dat al uw hoop op hem is gericht. Jezus, hij is het eeuwig licht. Dwaal niet in het duister, als een blinde. Jezus heeft het hulpgeroep dwars door het rumoer van de mensen heen gehoord. En hij roept Bartimeus. En Bartimeus, hij springt overeind en gooit zijn mantel af. Hij gooit zijn mantel af. Het lijkt maar een losse, onbeduidende opmerking. Maar daar zit zo'n diepe boodschap achter. Die mantel. Misschien was het maar een kleed die hij omgeslagen had. Zo over zijn hoofd of om zijn schouders. Dat kleed, dat was onmisbaar voor Bartimeus. Het was zijn bescherming tegen de brandende zon. Het was zijn bescherming tegen de wind, die in het droge Israël allemaal zand doet opwaaien. Het was zijn bescherming tegen de kou 's nachts. Het was zijn bescherming tegen vliegen en steekmuggen. Maar ook zijn bescherming tegen alles wat achter hem, achter zijn rug gebeurde. Ja, misschien waren er wel kinderen die hem plaagden. Of eigenlijk moet ik zeggen die hem pesten. Door steentjes naar hem toe te gooien. Of om hem te prikken met een stok. Hij kon zich niet verweren. Hij kon toch niet zien wie het deed. En deze vuile, stinkende, smerige mantel die hij elke dag droeg. Dat was zijn enige bescherming. En die gooit hij weg. Zijn oude leven. Zijn bedelaarsleven. Dat laat hij daar liggen op de straat. En zo gaat hij op Jezus af. Hoe doen wij het? Hoe naderen wij Jezus? Leggen wij ook ons kleed, onze vuile kleren af? Hoe is het met ons? We hebben hier allemaal kleren aan. Gelukkig wel. Door middel van kleding presenteren we onszelf, want kleding, kleren maken de man, zeggen we wel eens. We herkennen mensen ook aan hun kleding of aan hun uniform. Denk aan een politieagent, een verpleegster, een directeur of een buschauffeur. Trouwens, tegenwoordig zien we het ook vaak aan de auto, niet aan de kleren, maar aan de auto. Ik zal u nog wat vertellen. Het is inmiddels misschien wel 50 jaar geleden dat ik een gesprekje had met iemand. Janneke was het. Ik mag die naam hier wel noemen. Zij had jaren gewerkt in het ziekenhuis en vertelde over haar werk. En vooral ook hoe zij daar de mensen leerde kennen. Ze werkte op de radiologie, de röntgenafdeling. En al de patiënten die bij haar kwamen, waren doorverwezen door de oncoloog. Nou, dan weten wij wel genoeg. En zij riep ze dan uit de kleedkamer. Daar zaten ze, de wachtkamer. En daar zaten ze dan allemaal op een rij. De een in een spijkerbroek. De ander in een netpak. En de manier waarop ze overeind kwamen, hun houding en zoals ze liepen, daar straalde altijd iets van uit. Maar, zo vertelde ze, Toen kwamen de kleren uit voor de röntgenfoto. En dan was er niets meer over van die zelfverzekerde houding. Ze waren allemaal gelijk. Een klein, bang vogeltje. Want nu kwam het erop aan. Die foto die gemaakt werd, ging dwars door hen heen. En bracht aan het licht wat daar binnen aan de hand was. En allemaal waren ze in spanning. En nu werd duidelijk hoe zwak en hoe klein ze waren. Ze stonden in hun hemd en dat voelt niet fijn. Als je geen kleren aan hebt, durf je jezelf niet aan het publiek te vertonen. Adam en Eva, ze schaamden zich voor hun naaktheid. En zo komen ook wij voor God te staan. Hij ziet dwars door ons heen. Hij ziet hoe het van binnen is, hoe het met ons hart gesteld is. Bartimeus, hij kwam voor Jezus. Wat wil je dat ik ga doen? Rabboni, meester, dat ik kan zien. Hij had dat kleed afgelegd en toen werden zijn ogen door Jezus geopend. En ook wij moeten dat kleed, die oude mens, afleggen. Loslaten waar we zo aan gehecht zijn. Waarvan we denken dat had ons beschermd. Misschien is dat ons geld, onze bankrekening. Of is dat goed en bezit. Of onze status en aanzien. De macht. De aandacht om belangrijk te willen zijn. Maar wie is de belangrijkste? Zo spraken de discipelen met elkaar en Jezus zette een kind in het midden. Waar houden wij ons aan vast? Vraag het maar aan de Heer of Hij het u wil laten zien. Kunnen we loslaten? Dat vraagt Jezus wel van ons. Want laat wie achter mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij en om het evangelie, die zal het behouden. We komen voor Jezus te staan, zoals we geboren zijn, naakt. En hij ziet dwars door ons heen, zoals hij ook Petrus aankeek, toen die tot 3 keer toe zei, ik ken hem niet. En daarna kraaide de haan. En toen gingen Petrus zijn ogen open. Bartimeus, hij gooide zijn mantel af. Hij geloofde. Het was een geloofsdaad. En Jezus zei, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Bartimeus zijn ogen werden geopend en hij ging, maar wel met Jezus mee, achter hem aan. Hij leefde niet langer in de duisternis, maar nu kon hij zien. Hij zag Jezus, die van zichzelf ook heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen als een blinde. Maar hij zal het licht des levens hebben. Laten ook wij het kleed afgooien en onze ogen laten openen door Jezus en hem volgen. Ik vraag me wel eens af, zou Bartimeus daar ook op Golgotha bij het kruis hebben gestaan? Zou hij hebben gezien wat daar is gebeurd? Hoe Jezus daar aan het kruis is genageld? Hoe hij daar gehangen heeft? Naakt, zonder kleren, bespot, veracht, vernederd. Zijn kleren werden verdeeld door de soldaten. En nu? Nu hangen er witte kleren voor u, jou en mij klaar, schoongewassen. in het bloed van het lam. Wat een genade. Zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Amen. Zullen we danken en bidden? Ja, Heer, wat is het altijd weer nodig dat wij daar steeds weer opnieuw bij stilstaan. Dat wij steeds weer die boodschap meekrijgen, die genade. Heer, wat geweldig dat wij ook vanmorgen dat hebben mogen zien. In het gedeelte wat we hebben mogen overdenken en hoe Bartimeus naar u toe ging, zijn mantel afgooide, naar u toe ging zonder die bescherming, zonder dat hij iets bij zich had wat hem kon beschermen, alles loslaten en zo in geloof naar u toe. Heer, geef dat ook wij alles loslaten en ook zo tot u gaan, voor u komen, zodat u uw genade aan ons kunt laten zien, zodat wij weer nieuw geboren verder kunnen en ook dat uit mogen dragen aan mensen om ons heen. Heer, wilt u zo uw zegen geven over de woorden die vanmorgen gesproken zijn. Wilt u zo uw zegen geven voor een ieder van ons, dat wij weer blij zijn, blij worden van die genade die u ons geeft. Heer, we willen u danken. Danken daarvoor. En geef dat wij ook alles los kunnen laten. Ook de zorgen over alles wat er gebeurt. Want Heer, u kent ons. U weet wie we zijn. U kent ons zitten, ons opstaan, ons spreken en onze gedachten. U weet wat er in ons leven gebeurt en hoe het met ons is. Heer, wilt u ons steeds daarin leiden met uw geest. Heer, wat is het toch fijn dat wij zo ook als gemeente, als broeders en zusters, hier samen mogen komen in uw huis en dat wij ook gemeente zijn. Geef dat wij ook elkaar accepteren en dat wij uw liefde ook laten zien. En Heer, wat fijn dat wij ook mogen bidden en danken. En zo willen wij u ook bidden voor al degenen uit onze gemeente die ziek zijn, degenen die in een verzorgingstehuis zitten. Heer, u kent ze allen. Degenen die problemen hebben, die moeite hebben, Heer, wilt u hen omringen met uw liefde. En geef dat wij ook aan hen denken en ook als broeders en zusters voor hen zijn. Heer, zo willen wij u ook dankzeggen. Dankzeggen voor broeder Simon Oevering, die ook vandaag zijn verjaardag mag vieren. En we denken ook aan zuster Jikke de Boer, die de afgelopen week jarig mocht zijn. En Heer, we willen u ook danken dat wij vandaag met onze kinderen en kleinkinderen samen ook een verjaardag mogen vieren. Weer dat u weer een jaar gespaard en gedragen hebt. Heer, wilt u zo allen nabij zijn. En we willen u bovenal ook weer danken voor Sjoertje van Dellen. Zij is de afgelopen week opnieuw opgenomen geweest in het ziekenhuis. En Heer, de medicijnen die zij daar heeft gekregen, hebben hun werk gedaan, want gisteren mocht ze gelukkig weer thuiskomen. Maar Heer, er zijn nog wel de zorgen over de gezondheid. Heer, wilt u haar nabij zijn, wilt u haar de zegen aan haar geven, ook voor deze komende week. En geef dat wij ook als gemeente rondom haar staan. Heer, we leggen dit alles in uw hand. We denken ook aan wat er de komende week gaat gebeuren. Heer, er is een cursus morgenavond weer. Wilt u ook daar aanwezig zijn en uw zegen daarover geven? We denken ook aan volgende week zaterdag. Dan is er een synodevergadering waarin al de kerken bij elkaar komen. Heer, wilt u ook daar uw zegen geven? En wilt u geven dat wij daar ook gesteund en gesterkt mogen worden door al de broeders en zusters die we daar ook mogen ontmoeten? Heer, we leggen dit alles in uw hand en gaan zo de komende week in. En zo gaan wij ook richting Goede Vrijdag. We gaan ook richting Pasen. En geef dat wij ook daarin steeds aan u denken. De komende tijd. En daar vooral ook dat onze ogen daarvoor open gaan. En dat wij het uit mogen dragen aan allen om ons heen. We vragen dit alles en we danken u om Jezus Christus wil. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecten. En daarna de geloofsbelijdenis en zingen we het slotlied uit de Evangelische liedbundel, lied 125. En we spreken uit, ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald in het dodenrijk, maar op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden en de wederopstanding van het vlees en het eeuwig leven. Amen. Mogen weer van hier gaan. De nieuwe week tegemoet. In de liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen.